Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Theory of Socialism and Capitalism van Hans-Hermann Hoppe is een filosofisch en economisch traktaat uit de libertaire traditie. Het boek onderzoekt hoe samenlevingen worden georganiseerd rond eigendom, contracten, vrijwillige ruil en staatsmacht en zet daar twee ideale typen tegenover elkaar, kapitalisme en socialisme. Hoppe wil niet alleen laten zien hoe markten werken, maar vooral ook welke morele grondslag nodig is om private eigendom en zelfeigendom te rechtvaardigen. Daarbij gebruikt hij argumentatie-ethiek, een benadering die voortbouwt op discussies uit de Duitse filosofie, om de logica achter eigendomsrechten te verdedigen. Het boek bespreekt verder democratie, belastingheffing, monopolies en zogenoemde publieke goederen en plaatst die in een bredere kritiek op politieke dwang. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in politieke economie, rechtsfilosofie en de Oostenrijkse school is dit een kerntekst die helder laat zien waarom Hoppe zo'n invloedrijke, maar ook omstreden denker is. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de kern van Hoppe's onderscheid tussen kapitalisme en socialisme. Hoppe bouwt het boek op vanuit een strakke basis. Hij definieert kapitalisme en socialisme niet als losse politieke labels, maar als twee zuivere ordeningsprincipes. Kapitalisme staat bij hem voor volledige bescherming van privaat eigendom, vrije associatie en vrijwillige ruil. Socialisme betekent juist dat eigendom publiek wordt gemaakt of dat ruil en gebruik via dwang worden verstoord. Dat onderscheid is belangrijk, omdat Hoppe daarmee laat zien dat veel echte systemen gemengde vormen zijn, maar toch steeds naar één van beide logieken neigen. Zijn analyse is dus niet alleen beschrijvend, maar normatief. Hij wil duidelijk maken welke institutionele regels wel of niet compatibel zijn met een vrije samenleving. Voor een Nederlandstalige lezer is dat relevant omdat het aansluit bij bekende discussies over de rol van de staat, de verzorgingsstaat en marktwerking in de lage landen. Hoppe gebruikt deze basis om latere hoofdstukken op te bouwen, zodat economische problemen niet als geïsoleerde technische kwesties verschijnen, maar als gevolgen van een bepaald eigendomsregime. Ten tweede, zelfeigendom, eigendomsrechten en argumentatie-ethiek. Een van de meest originele elementen van het boek is Hoppe's poging om eigendomsrechten filosofisch te onderbouwen via argumentatie-ethiek. Zijn gedachte is dat wie überhaupt een debat voert, al impliciet bepaalde normen aanvaardt, zoals het recht om zijn eigen lichaam te gebruiken en het recht om met woorden te spreken zonder voortdurende fysieke dwang. Daaruit probeert hij af te leiden dat zelfeigendom en private eigendom niet willekeurig zijn, maar noodzakelijk als basis voor rationele communicatie en moreel redeneren. Hij definieert contract als het consensuele gebruik van andermans eigendom en agressie, als niet-consensueel gebruik daarvan. Die definities zijn cruciaal, omdat ze de morele kern van het boek vormen. Hoppe wil zo aantonen dat een ordelijke samenleving niet begint bij politieke besluitvorming, maar bij het respecteren van vooraf bestaande eigendomsgrenzen. Voor lezers uit Nederland en België, waar overlegcultuur en institutionele compromissen belangrijk zijn, is dit een uitdagende en scherpe benadering, omdat hij de grens tussen vrijwillige samenwerking en gedwongen herverdeling heel strikt trekt. Ten derde, kritiek op democratie en de logica van staatsprikkels. In een groot deel van het boek richt Hoppe zijn pijlen op democratie, niet omdat hij tegen iedere vorm van vertegenwoordiging is in algemene zin, maar omdat hij democratie ziet als een systeem waarin de staat systematisch kan groeien ten koste van private eigenaars. Volgens zijn analyse maakt electorale concurrentie politici afhankelijk van korte termijn belangen, waardoor zij geneigd zijn belastinggeld te gebruiken om steun te kopen bij kiezers, belangengroepen en invloedrijke instituties. Daardoor ontstaat volgens hem een structuur waar de staat zichzelf financiert via onttrekking aan eigendom, en waarin politieke macht aantrekkelijk wordt voor groepen die voordeel halen uit herverdeling. Die kritiek is economisch en institutioneel tegelijk. Hij wil laten zien dat de prikkels van democratisch bestuur niet vanzelf tot beperking van de staat leiden. In plaats daarvan zouden ze juist kunnen aanzetten tot meer uitgaven, meer regulering en meer schulden. Dit deel van het boek is relevant voor lezers die nadenken over de verhouding tussen burger, overheid en belastingdruk, zeker in landen als Nederland en België waar bestuurslagen. Coalities en publieke uitgaven een grote rol spelen in het dagelijks politieke debat. Ten vierde, moraliteit en psychologie van socialisme als geweldsoorden. Hoppe beperkt zich niet tot economie, hij zoekt ook naar de morele en psychologische wortels van socialistische systemen. Een belangrijk terugkerend idee is dat socialisme uiteindelijk steunt op dwang, omdat herverdeling en politieke sturing niet zonder geweld of de dreiging daarvan kunnen bestaan. Daarmee bedoelt hij niet alleen openlijk revolutionaire socialismen, maar ook meer gematigde vormen waarin de staat via wetgeving, belastingen en regulering macht naar zich toetrekt. Hij verbindt dit aan een psychologische observatie, namelijk dat steun voor zulke systemen vaak samenhangt met een notatie en van politieke toe-eigening en een minder duidelijke scheidslijn tussen eigen bezit en andermans bezit. Vanuit zijn perspectief verklaart dat waarom socialistische systemen moreel kunnen voortbestaan, zelfs wanneer ze economisch inefficiënt zijn. Hoppe gebruikt deze analyse om socialisme niet alleen als beleidsmodel, maar als normatieve orde van agressie te typeren. Voor een Nederlandstalige context is dit interessant omdat het debat over solidariteit, herverdeling en verzorgingsstaat hier vaak moreel wordt gevoerd. Hoppe verschuift dat debat naar een scherpere vraag, namelijk of dwang ooit een legitieme basis kan zijn voor sociale orde. Tot slot monopolie, publieke goederen en de economische verdediging van de vrije markt. Aan het einde van het boek behandelt Hoppe klassieke economische onderwerpen zoals monopolie en publieke goederen. Onderwerpen die vaak worden gebruikt om staatsinterventie te verdedigen. Zijn doel is om te laten zien dat deze begrippen in een vrije marktkader anders moeten worden begrepen dan in standaard politieke retoriek. Hij betwist dat de staat per definitie de beste of enige oplossing is voor collectieve problemen en bekijkt hoe eigendomsrechten, contracten en marktprocessen juist oplossingen kunnen bieden die door dwangsystemen worden verstoord. De analyse van monopolie past in zijn bredere argument, namelijk dat veel marktfalen niet spontaan uit markten ontstaat, maar uit wettelijke privileges, gedwongen toegang of politieke bescherming. Ook publieke goederen worden bij hem niet behandeld als automatisch bewijs voor overheidsmonopolie, maar als een probleem van institutionele vormgeving. Dit maakt het boek technisch sterker dan een puur filosofisch pamflet. Het laat zien dat Hoppe economische theorie inzet om normatieve conclusies te ondersteunen. En dat onderscheidt het van veel andere libertaire werken die of filosofisch of economisch zijn, maar niet beide tegelijk. Concluderend, A Theory of Socialism and Capitalism is vooral geschikt voor lezers die een serieuze inleiding zoeken in Hoppe, de Oostenrijkse school en libertaire rechtsfilosofie. Wie wil begrijpen waarom eigendomsrechten, vrijwillige ruil en beperkte staatsmacht voor deze traditie zo centraal staan, krijgt hier een compacte maar ambitieuze synthese van economie, ethiek en politiek. Het boek is minder geschikt als neutrale of evenwichtige introductie voor absolute beginners, omdat Hoppe een uitgesproken standpunt inneemt en veel tegenargumenten vanuit een vrije marktlogica benadert. Juist daarin ligt wel de kracht van het werk. Het is geen losse verzameling essays, maar een samenhangend traktaat met een duidelijke theoretische lijn. Vergeleken met veel andere boeken over kapitalisme en socialisme valt dit werk op door de combinatie van morele fundering en institutionele analyse. Het gaat niet alleen over efficiëntie of beleid, maar over de vraag welke regels een rechtvaardige sociale orde überhaupt mogelijk maken. Daardoor blijft het boek invloedrijk in libertaire en academische discussies, ook al is het inhoudelijk polemisch en soms veelijzend. Als je ons wilt steunen, Hans Herman Hoppe, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.